onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen het psalm 40, daarvan het vierde vers. Het vierde vers uit de 40ste psalm: brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Dat is het vierde vers uit psalm 40. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wel met de woorden van artikel 21 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 21 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij zingen na de belijdenis in directe aansluiting het achtste, dat is het laatste vers van psalm 40. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer.
Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vernietigende zijn dierbaar bloed tot reiniging der zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd, gelijk grote droppelen bloeds, op de aarde aflopende. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden? Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van node enig ander middel te zoeken of uit te denken, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden.
Wij lezen nu de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan nader hoofdstuk 19, de versen 17 tot en met 37. Wij lezen uit Johannes 19, het Leidensevangelie, in de versen 17 tot en met 37.
En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welk is in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, Clopas vrouw, en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie, uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie, uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl er de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen, die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laat ons nu samen voor alle dingen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en hem ontmoedig vragen om zijn zegen. In onze voorbeden gedenken we onze zuster De Kluiver, die deze dag in het verpleeghuis Pniel is opgenomen en dus uit het ziekenhuis is ontslagen. En verder danken we de Heere voor het feit dat zuster Van de Oever uit het ziekenhuis, althans uit het verpleeghuis Rijkenhoven, thuis mocht komen. Laat ons nu samen de Heere zoeken in gebed en dankzegging. U brengt ons, Heere, vanavond samen. Op deze vrijdagavond. Op deze zo bijzondere dag. Althans, naar de traditie van de eeuwen en naar het gebruik in het kerkelijk jaar. Deze dag en deze avond die is afgezonderd, Heere, om rondom uw woord te zijn en te gedenken aan het hoge feit van uw lijden en sterven, o Heere Jezus Christus. Van dat diepe en aangrijpende gebeuren ooit op Golgotha. U, de Zoon van de Heilige God, God uit God, licht uit licht, die naar deze donkere en duistere, deze zondige en verloren wereld gekomen bent, in de volheid van uw tijd. En die, o Heere Jezus, alle dingen hebt gedaan die bij de Vader te doen waren. En die u had toegezegd om te doen, vanaf de diepte van de eeuwigheid af. En u bent gekomen. En u hebt het gedaan. en u hebt volbracht. Want toen u alles doorleden en doorstreden had, toen klonk vanaf het kruis dat aangrijpende woord uit uw mond, dat machtswoord. Van u die als de man der smarten daarheen, een worm en geen man. Van u die de knecht des Heren was, die gewillig als een dienstknecht uw weg, uw zware weg bent gegaan. Van u, op wie alle helle machten zijn afgekomen, om een definitieve scheiding aan te brengen tussen u en uw goddelijke Vader. Maar u, Heere Jezus, die als koning gestreden en die als koning overwonnen hebt, en die het hebt uitgeroepen met koninklijke macht en majesteit en met een autoriteit die vreemd is aan deze wereld. Het is volbracht, dat diepe, dat aangrijpende woord. Toen u uw ziel beval in de handen van uw goddelijke Vader en uw geest werd opgenomen tot bij uw Vader en de wereld van u, o Heere, afscheid nemen moest, maar de hemel u welkom heette. O, wat een wonderfeit, wat een diep gebeuren, wat een aangrijpende werkelijkheid, wat een realiteit, Heere, die voor ons besef en voor onze harten veel te breed en veel te wijd en veel te diep en veel te hoog is. En als we vanavond geroepen worden om een ogenblik stil te staan bij de dingen die ons dienaangaande zijn geopenbaard, Heere, we vragen het u eerbiedig. Leer ons uw lijden, o Heere Jezus, recht betrachten. Want het is een zee, het is een oceaan. Daarin verzinken onze gedachten. Hoe zouden we er iets van verstaan, Heere, als u zelf ons daarin niet voorgaat en als uw Heilige Geest, o Geest, gekomen van de Vader en gezonden door de Zoon, u, o Heilige Geest, die samen met de Vader en de Zoon één enig God bent en regeert tot in alle eeuwigheid, maar die op deze aarde woont en werkt, die de vriend van de bruidegom bent en die openbaar maakt dingen die te hoog en te diep zijn voor ons aangaande de Heere Jezus Christus. Wilt u ons voorgaan in de prediking, in het spreken van de woorden, maar tegelijkertijd ook in het ontvangen van het evangelie, opdat het ons raken zal, Heere, opdat uw dienaar niet spreken zal als een die er los van staat en die alleen maar woorden spreekt en meer niet, maar raak ook zijn hart aan. Maar Heere, doe dat evenzeer met de gemeente, met ons allen zoals we hier binnen de muren van dit gebouw zijn samengekomen en met anderen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Leg die band, Heere, die band die noodzakelijk is om iets te verstaan van uw woord, de band van uw geest. Ga ons met uw heiligt voor in de diepe dingen die vanavond aan de orde komen. In de belijdenis van de kerk, met de klassieke woorden, ooit geschreven door een die dezezelfde woorden bekopen moest met zijn leven, Guido de Bray. Met de woorden van de belijdenis der kerk, o Heer, is het geheimenis ontsluierd. En is er iets gezegd en beleden aangaande wat u gedaan hebt. En welk een groot wonder u verricht in het hart van zondaren, wanneer u ze in aanraking bent met dat heilzame evangelie. En wanneer ze het beleiden gaan, dat ze geen andere vertroosting kennen dan de vertroosting vanuit uw wonden, o Heere Jezus Christus. O, dat is voor deze wereld onverstaanbaar. En het is voor de godsdienst onverklaarbaar. Maar het is het wondere geheimenis, de diepe verborgenheid waar u de uwen leidt, waarin u ze iets doet verstaan, Heere. O, van de noodzaak van het werk van de Heere Jezus Christus, dat het zo noodzakelijk was. En dat is tot onze schande. Want Heere, dat zegt iets van ons diepe verderf en van de verdorvenheid waarin we gedompeld zijn, van de ongerechtigheid en de zonde die ons aankleven, zelf er niet aan ontworstelen kunnen, maar dat er een andere kracht, Dat er een machtige majesteit uit de hemel aan te pas moet komen om zondaren te trekken uit het verderf en om ze te brengen tot de zaligheid die bij u is. Heren, dan moet ons hoofd diep buigen en dan moeten ook uw kinderen zich verootmoedigen. Want het wijst, Heren, daarop, wanneer we het leven buiten onszelf in u leren zoeken, dat wij midden in de dood liggen. En dat is, Heren, die dood waarin uw enige Zoon, uw geliefde, is ingegaan. Op die plaats is hij willen gaan staan, waar ik moest staan en waar de toorn van u op mij komen zou. Maar hij stond er en hij is eronder verbrijzeld. En zelfs dat, Heren, het behaagde u hem te verbrijzelen. Heren, wij kunnen maar stamelen van deze dingen en we begrijpen er niets van. Maar laat het in het leven van uw kinderen en schenk het ons allen, Heren. Laat het ons mogen leiden tot verwondering, tot diepe, tot aangrijpende aanbidding van uw hoogheilige majesteit. Dat het u behaagd heeft, o heilige God, u te ontdoen van uw Zoon. U die hem van uw hart gescheurd hebt en hem midden in deze duistere en verloren wereld hebt gelegd. En hem verlaten hebt, zodat hij het moest uitroepen, Elohi. Elohi lama sabachthani. Waarom hebt u mij verlaten, o mijn vader? Maar zo moest het. En zo betaamde het. Namelijk om alle gerechtigheid te verwerven en te volbrengen. Om het uit te delen. Ja, Heere, om het te schenken. En dat aan wederhorigen. Aan mensen die het niet verdienen. En de zulken, Heere, die op hun eigen doen de dood moeten schrijven. Maar dan te meer, opdat ze mogen kennen het leven dat u openbaart. We bidden, Heren, of we daarin vanavond ingeleid mogen worden. Iets, maar zoveel, dat het ons zalig maakt. Zoveel, dat het ons bij u brengt. Zoveel, dat het harde harten verbreekt. Zoveel, dat het mensen die stonden door de knieën doet gaan voor u, Heren. Zo zijn we samengekomen. Laat het tot de eer van uw naam mogen zijn en tot de zaligheid van zielen. Gedenk ons in de dingen die ons bezighouden, in zorgen en noden wellicht, in moeite en verdriet, de ongenoemde dingen waarvan u weet, Heren. U kent de namen van ieder van ons. Gedenk ons wanneer we zorgen hebben over onszelf, wanneer we wellicht zorgen hebben over degenen die ons lief zijn, die misschien wel in het ziekenhuis liggen. O Heere, ontfermt u zich en laat de wegen van diepte en van nood nog aan u mogen verbinden, opdat het niet te vergeefs is, Heere, opdat het de mens ontdoet van alles wat hem bij u vandaan houdt. De roepstemmen kunnen er zijn, maar het is zelfs mogelijk dat we ze nog in de wind slaan en dat we zomaar weer verder gaan. Bewaar ons ervoor, Heere. Ontmoedig dank dat onze zuster van de oever thuiskomen mocht, nu ze op dit ogenblik wellicht met ons meeluistert. We danken u dat het mogelijk was, maar gedenk haar ook in de problemen die er ongetwijfeld zullen zijn. Geef dat er mogelijkheden zijn, dat er met enige zorg rondom haar, dat ze zorgen kan voor zichzelf en dat er voor haar gezorgd wordt. En laat deze weg, die moeilijk was, gezegend mogen worden in uw gunst. Hetzelfde bidden we ook voor onze zuster de Kluiver, die naar het verpleeghuis moest, wellicht in afwachting van de opname in nog een ander huis. Wees ook met haar, Heren, en wilt u in al haar wegen en moeite zelf uw gunst betonen. Heren, zo wacht het ook deze avond op u. Zo mogen we opzien tot u. Heren, als we op onszelf en op elkaar zien, dan is er geen enkele verwachting. Dan kunnen we wel gaan. Dan zou deze dienst beter maar besloten kunnen worden. Want als we het met menselijke woorden en menselijke mogelijkheden moeten doen, zeker nu het aangaande deze diepe dingen, o Heere, ons zo aan het hart wordt gelegd. Heere, dan bidden we met name. Wilt u het putten door uw geest uit de fonteinen des heils, die geopenbaard zijn in de wonden van Christus Jezus, uw Zoon. En laat er iets mogen overblijven wat van u is, tot de eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 110e psalm. Psalm 110, de versen 1, 4 en 7. Het eerste vers: dus heeft de Heere tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Het eerste, het vierde en het zevende vers uit Psalm 110. Er zijn nu twee collecten. De eerste is zoals gebruikelijk voor de eredienst en de tweede voor de emeriticas. Beide in uw milddadigheid aanbevolen. De tekst voor de prediking op deze goede vrijdagavond, gemeente, vindt u in Johannes 19. En wel vers 30 en daarvan het middelste gedeelte. Drie woorden. Johannes 19 vers 30. Deze woorden van de Heere Jezus. Het is volbracht. Geliefde gemeente, de Heere heeft het ooit tot Mozes gezegd. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. Geliefde gemeente, dat mag vanavond wel tot ons gezegd worden. Nee, niet letterlijk, zo doen wij dat niet meer. Maar wel met dat gewicht en met het besef dat wanneer we vanavond in onze gedachten en in onze geest zullen vertoeven op de heuvel Golgotha, dat het dan ook geldt. Doe de schoenen van je voeten, want de plaats waar je dan bent, dat is heilige grond. Gemeente, want daar zijn wonderen gebeurd. Daar zijn ondoorgrondelijke, daar zijn onbevattelijke wonderen gebeurd. Dit is van de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. We zien het, maar we doorgronden het niet. We mogen met Salomo, de schrijver van het boek Hooglied, deze heuvel Golgotha wel noemen. De mirreheuvel, de wierookberg, daar waar schatten zijn, waar schatten verworven zijn, de schatten van de eeuwige zaligheid, daar op Golgotha, geliefden, daar is zaligheid. Daar is heil verworven. Daar is gezorgd voor dat wat u en ik nodig hebben. Wat we niet kunnen missen. En ze zijn daar niet alleen verworven, maar ze worden daar ook geopenbaard. Ze worden daar ook uitgespreid, uitgestald, aangereikt. En met dat doel zijn we nou vanavond bij elkaar gekomen. Om een ogenblik naar een woord aangaande het lijden en het sterven van de Heere Jezus, zijnde de schatten van hemelse zaligheid te ontvangen. Maar weet u wat u nu zo aangrijpend erg is? Dat wij daar geen erg in hebben. En dat we er zomaar aan voorbij zouden kunnen lopen en voorbij zouden kunnen leven. Het is net zoiets als met de goudmijnen die zich in de grond bevinden. Wanneer je er overheen loopt, dan zie je er niks van. En je loopt er zomaar aan voorbij. Maar het is nodig. Het is nodig dat er in gegraven wordt. Dat er een schacht ingemaakt wordt. Opdat de diepe en de zo noodzakelijke schatten openbaar komen. En opdat we ze zien. En daartoe hebben we ook vanavond de Heilige Geest nodig. Opdat we de diepte van dit woord, dat onze tekst is, het is volbracht, zullen kennen. Het is volbracht. De woorden van de Heere Jezus. Zijn zesde, zijn voorlaatste kruiswoord. In dit zesde kruiswoord van de Heere Jezus, gemeente, beluisteren we wel een viertal betekenissen, als ik het goed zie. Eigenlijk een viervoudige belijdenis is het. Een viervoudige belijdenis gericht op zijn goddelijke Vader. En tegelijkertijd een viervoudig getuigenis. Voor zijn kerk, voor de kerk der eeuwen. En mogen het zijn, ook voor ons. Vier dingen mogen we putten uit dit zo korte woord. Het is volbracht. En dan is het eerste. Het werk is verricht. En het tweede. Het doel is bereikt. En het derde. De beloften zijn vervuld. En het vierde, vrede is gemaakt. Zo zegt de Heere Jezus, gebracht. Het werk is verricht. Het doel is bereikt. De beloften zijn vervuld. Vrede is gemaakt. Gemeente, de Heere Jezus heeft het geweten. Sta daar eens een ogenblik bij stil. De Heere Jezus heeft het geweten. Ja, van alle eeuwigheid af. Maar ook nadat hij op deze aarde is gekomen. Hij wist het. Hij wist dat daar op Golgotha dat kruis zou staan. En met elke dag dat hij vorderde in de richting van dat kruis, kwam het ook dichter naar hem toe. Hij wist het. De opdracht waartoe hij op deze aarde gekomen was. Het was om te prediken. En het was om wonderen te doen. Het was om de weg der zaligheid te openbaren. Het was om het koninkrijk van God op deze aarde present te stellen. Het was om zondaren zalig te maken. Maar boven alles. Het was opdat hij in de weg van lijden en zou sterven en van sterven. Alle dingen zou doen die bij God te doen waren. Hij wist het, dat hij gekomen was met het oog op de deugden van de drie-enige God. Hij wist dat hij gekomen was met het oog op het herstel van Gods gerechtigheid. Hij wist dat hij gekomen was met het oog op de eer van zijn vader en met het oog op de zaligheid van zijn kerk. Maar hij wist tegelijkertijd ook in welke weg het moest gebeuren en dat kruis. De Heer Jezus was ook mens. Hij wist het. En er zal wellicht geen dag voorbij zijn gegaan of hij wist dat dat kruis eraan kwam. Want had hij het niet gezegd? In de eeuwigheid al heel gewillig, zie ik kom, o God, ik zal gaan om uw wil te doen. En het was de wil van de Vader, het behaagde de Vader om hem te gaan verbrijzelen. Hij zou hem krank maken en hij zou zijn ziel moeten uitstorten aan het kruis. Ja, de Heere Jezus wist het. Dat het aanstaande was. Zijn smadelijke gevangenneming. Dat ontluisterende verhoor. De spot en de hoon die zijn deel zou zijn. Hij zou worden tentoongesteld als de spotkoning. Pilatus zou het zeggen, ziet uw koning. Hij wist het. Dat hij zich zou moeten uitstrekken aan het kruis. En dat de grote spijkers door zijn handen en door zijn voeten zouden geslagen worden. Hij wist het. En ook dit wist hij, dat hij van zijn vader verlaten zou worden. En dat dan, ja dat dan de machten uit de hel op hem zouden aankomen. Hij wist het. En toch is hij gewillig gegaan. Oh, hij heeft het daar in de hof van Gethsemane, hij heeft het uitgeroepen, mijn vader. O, die beker, maar uw wil geschieden. En er zijn gemeenten ook nogal wat uitspraken van de Heere Jezus die in de evangeliën te lezen zijn, waaruit inderdaad blijkt dat hij het wist. Was het niet in het uur van zijn doop dat hij het tot Johannes zei, Johannes de Doper, aldus betaamt mij alle gerechtigheid te vervullen, en dat wees ten diepste al op zijn diepe lijden en sterven. En tijdens de bruiloft te Kana, aan het begin van die 3 jaren, als zijn moeder op hem afkomt, jongens en meisjes, dan zegt hij het. Nee, mijn uur is nog niet gekomen, maar het zag ten diepste op zijn lijden, want zijn uur zou komen. En in die nacht met Gethsemane, in die nacht met Nicodemus, herinnerde de Heere Jezus Nicodemus, zijn nachtelijke bezoeker, er al niet aan. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Inderdaad aan het kruis en het wees op zijn lijden. En als Jacobus en Johannes bij hem komen en vragen of zijn ereplaats in de hemelse heerlijkheid mogen ontvangen, dan wijst de Heere Jezus op de drinkbeker die hij lijden moet. En het wijst op zijn lijden. En hoe heeft de Heer Jezus zijn discipelen niet voorbereid, 1 maal, 2 maal, 3 maal, dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem om daar te lijden van de overpriesters en dat ze hem zouden doden. En dan dat diepe woord, Nog maar een week geleden, wat de Heere Jezus zegt over het tarwegraan, dat in de aarde moet vallen en sterven, wil het vrucht voortbrengen. Het wees op zijn lijden. Ja, de Heere Jezus, hij heeft het geweten, dat het kruis aanstaande is. En als hij daar de paaszaal verlaten gaat met zijn discipelen, dan zingt hij nog eenmaal de lofzang. De psalmen 113 tot en met 118. En hoe eindigt hij dan met het zingen? Dan wijst hij op zijn bereidwilligheid om inderdaad te gaan. En hij zingt het met zijn discipelen. Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. O mijn Vader, ik ben bereid. Neem mij maar, bind mij maar. Bind mij maar aan het altaar. Opdat ik geofferd word. En opdat ik doen zal alles wat u behaagt. Hij wist het. En nu, gemeente, nu zijn die uren inderdaad gekomen. Nu is de volheid van de tijd daar. Nu is het het uur, dat diepe, dat bittere uur, dat hij lijden moet en dat hij sterven gaat. Eerst voorgeleid aan Caiaphas, de hoge priester, die man met zijn hoge priesterlijke dienst, maar die er niets van begreep, en die hem beschuldigde van godslastering. En dan wordt hij veroordeeld tot de dood. En daarna wordt hij bij Pilatus gebracht. En daarna naar Herodes en dan weer terug naar Pilatus. Wat wordt er gesold met deze man van smarten? En dan wordt hij overgeleverd aan de dienstknechten. En dan moet hij mee naar Golgotha, alwaar ze hem kruisigen. En daar hebben de ruwe soldaten zijn handen en zijn voeten wreed vastgenomen en vastgespijkerd aan het kruis. En nu is zijn uur gekomen. Nu hangt hij daar, omgeven door een joelend en een honend volk die hem toeroept: als gij dan de Zoon van God bent, klim af van het kruis en laat het zien dat u degene bent die u gezegd hebt te zijn. En daar zijn het de duivelen. Die op hem afkomen, die op hem aanstormen, om hem te kwellen en te teisteren. En vanuit de hemel is het stil. Zijn Vader verbergt zich voor hem. En zo, gemeente, zo doorworstelt de Heere Jezus dat diepe lijden. En ernstiger dan zijn lichamelijk lijden is zijn zielenlijden. Als hij gekweld wordt door de wetenschap dat zijn Vader, met wie hij, aan wie hij verbonden is met banden van tere liefde en gemeenschap, dat zijn Vader zich voor hem verbergt. En wanneer de duisternis uit de hel over hem valt, en dan roept hij, dan schreeuwt hij het uit: mijn Vader, waarom hebt ge mij verlaten? Gemeente, ik kan geen stem geven. En ik kan geen woorden vinden om de diepte van het lijden van de Heere Jezus maar enigszins aan te duiden. We moeten ook constateren dat de woorden die ons in de evangeliën zijn overgeleverd ten diepste maar heel sober zijn. En we hebben er geen film voor nodig, The Passion of the Christ, om in alle schrijnendheid en in alle aangrijpende realiteit met aangrijpende beelden voor ogen te krijgen het diepe worstelen van de Heere Jezus. Laten we genoeg hebben aan de sobere woorden van het evangelie. Maar gemeente, de Heere geeft toch dat die woorden tot ons hart doordringen, zodat we er iets van verstaan. Zodat het ons hart raakt en we iets kennen, iets aanvoelen van dat wat de Heere Jezus Christus gedaan heeft. Toen de drinkbeker, ja, laat ik dat beeld dan noemen. Toen de drinkbeker, gevuld met de gramschap van de Heere, hem werd aangereikt. En toen hij hem gewillig heeft aangenomen. En toen hij teruggetrokken heeft, toen die beker hem aan de lippen gezet is. En toen hij die beker, de beker van de gramschap van zijn goddelijke Vader geliefden, gedronken heeft, tot het einde toe. Toen hij die beker gedronken had, dan lezen we in het 30e vers in onze tekst. toen Jezus dan de edik genomen had, nadat hij geroepen had, mij dorst. Toen zeide hij, het is volbracht. Het is volbracht. Hoe de Heere Jezus het wist, wel het licht ging over hem op. De duisternis week en de zon, mag ik het zeggen, de zon van het vriendelijk aangezicht van zijn vader omstraalde hem. En het was hem als was het een lach uit de hemel met eerbied gezegd. Een goedkeuring van God over de weg die zijn geliefde zoon gegaan was. En het zwaard dat tegen hem gericht was. Het zwaard waarover we lezen in een van de evangeliën en een van de profetieën. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Dat zwaard. Het zwaard van de rechtvaardige en heilige God. Het werd in de schede teruggestoken. Want de arbeid die de Heere Jezus op zich genomen had, was volbracht. Het was ten einde. En toen heeft hij het uitgeroepen. Tetelestai. Het is volbracht. Geliefden, is dat in deze eerste gedachte. Nu we dit woord zo horen, als zijnde een uitroep daarvan, dat zijn werk volbracht is en dat er een einde gekomen is aan zijn moeitevolle lijdensarbeid. Is dat geen evangeliewoord? Ja, dat is een evangeliewoord. Want het is de overwinningsroep van de grote koning. We hebben het afgelopen zondag gehoord. Ook toen hij aan het kruis hing, toen was hij toch de koning. De koning die zat op zijn troon. Het kruis. De koning met boven hem de kroon. Het opschrift. Deze is Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. De koning met zijn arbeidsloon. Want hij is de koning van een volk. Geliefde gemeente, kind des Heren, u die hem kent door genade. U hebt een volkomen. Want al het werk dat hij zich voorgenomen had om te doen, hij heeft het gedaan, ten diepste toe. Zijn liefde en ijver brandden. Hij droeg de heilige wet, de wet van zijn goddelijke vader op het hart. En hij heeft in lijdelijke en in dadelijke gehoorzaamheid, heeft hij volbracht alles wat hem als arbeid was op zijn schouder gelegd. Het werk is verricht. En dan het volgende. Gemeente, hoe heeft het over de Golgotha geschald? Het is volbracht. In onze taal zijn het drie woorden. Maar in het Grieks is het maar één woord. Ik noemde het u al, ik zeg het nog maar één keer. Tetelestai. Althans, zo staat het in onze Griekse Bijbel, het Nieuwe Testament. En in dat woord, daar zit een ander woord. Daar zit het woord telos. En dat woord betekent in zijn hoofdbetekenis doel. Datgene waarop iets gericht is. Een doel. Welnu, als we in de schriften lezen dat de Heere Jezus het zo heeft uitgeroepen met dit Griekse woord, dan mogen we het ook vertalen met het doel is bereikt. In de Engelse vertaling, de King James, laat ik zeggen de Engelse Statenvertaling, daar staat het ook iets toegespitst. Daar staat, it is finished. The finish. Het doel is bereikt. Welk doel? Wel gemeente, dat doel waarvoor de Heere Jezus gekomen is. Het doel waartoe hij zich beschikbaar gesteld heeft. Het doel van zijn vleeswording. Dat is het doel dat hem voor ogen gestaan heeft toen hij zich in de eeuwigheid beschikbaar heeft gesteld. En toen hij antwoord gegeven heeft op de vraag van zijn goddelijke vader, wie met zijn hart borg wilde zijn. En toen de Heere Jezus naar voren trad en zich beschikbaar stelde. Ja, dat was met het doel. En dat was het doel waartoe hij de heerlijkheid van de hemel verlaten heeft in het uur dat hij komen moest. Toen hij, om het met de apostel Paulus te zeggen, zichzelf ontledigd heeft. En het kleed van zijn hemelse heerlijkheid heeft afgelegd. En mens geworden is. Ja, een dienstknecht geworden is. Tot in de diepste diepten gekomen is. Toen hij aan de mensen gelijk geworden is. Het is het doel dat hij 33 jaren lang gediend heeft. Toen hij op aarde was. Als zuigeling. Als kleuter. Als puber, als jonge man, als volwassene, tot zijn laatste dag toe. Hij heeft zich in dienst gesteld van het doel waartoe hij gekomen is. Het is dat doel waartoe, gemeente, hij zichzelf vernederd heeft. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood van het kruis. En het is het doel dat hij nu bereikt heeft. Wat denkt u? Toen de Heere Jezus het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. Wat denken jullie, jongens en meisjes? Met eerbied gezegd. De engelen hebben over de rand van de hemel naar de aarde gezien. En ze hebben hun oren gespitst. En het geluid. De uitroep van de Heere Jezus. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Die klanken die hebben ook de hemel bereikt. En de engelen, met al de oud-testamentische gezaligden, ze zullen gejuicht hebben. Wat denkt u? Zal er niet een gedruis in de hemel geweest zijn? Lezen we niet? Zoals de apostel Petrus het schrijft in een van zijn brieven, dat de engelen begeerig zijn in te zien in de dingen aangaande het koninkrijk Gods. Wel, op dit hoogtepunt, ze zijn er getuigen van geweest. En wanneer we uit de mond van de Heer Jezus horen dat er in de hemel blijdschap is, wanneer één zondaar zich bekeert, zou er dan geen blijdschap in de hemel geweest zijn, wanneer het, met eerbied gezegd, tot in de hemel doordrong, dat de Heer Jezus zijn doel had bereikt. Dat datgene waartoe hij gekomen is, dat het verworven was, dat het werkelijkheid geworden is. U zegt, maar wat is dat doel dan eigenlijk? Laat ik het vanavond zo zeggen, gemeente. Het is dat doel waartoe de Heere de hemel en de aarde en de mens geschapen heeft. Dat doel dat totaal verloren leek. Toen de mens zich van de Heere heeft afgekeerd. En toen hij het gezegd heeft, wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Ik ga mijn eigen weg wel. Ja, toen is het veranderd. Maar dat doel is nu weer terug ontvangen. U zegt, maar welk doel is dat dan? Wel, dat doel waartoe de Heere, ik zei het al, deze wereld en de mens geschapen heeft. Namelijk, opdat de mens zijn schepper de Heere zou dienen en prijzen. Dat hij tot lof van de Heere op aarde zou zijn. Dat hij in de wegen van de Heere zou wandelen. En dat hij zou doen alles wat God behaagt. Dat doel. En wat er van terecht gekomen is. Geliefde gemeente, helemaal niets. Helemaal niets. De mens die van de Heere een mond en een stem en lippen ontvangen heeft om hem. Wat doet hij ermee? Wel, dat schrijft de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Hij zegt, en dan geldt het iedereen. Uw keel is een geopend graf. Met uw tong pleegt u bedrog. Slangenvenijn is onder uw lippen. En uw mond is vol van vervloeking en bitterheid. En ook al kunnen wij, gemeente, dat nog aardig binnenhouden. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Maar wat er soms in het hart van de mens kan omgaan, of niet soms. Als het eens tegen zit. Al gaat er maar iemand op je teen staan. Dan ben je al geneigd om weerwoord te geven. Wij beantwoorden niet aan het doel. bedoeld als we zijn lofzeggers van Gods naam te zijn. En niet alleen met onze mond, maar heel ons bestaan, gemeente. De Heer, Hij heeft er recht op dat de mens zijn schepsel Hem dient en Hem eert. Maar weet u wat wij zijn? We zijn doelmissers. Wel, dat is ook het woord zonde. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Wanneer we daar het woord zonde tegenkomen, dan betekent dat letterlijk doel missen. Wel, dat zijn we. Wij missen het doel. We schampen er langs heen. Of we leven er heel ver vandaan. We brengen de Heere, die onze schepper is, zijn eer niet toe. En nu is het de vraag, grijpt ons dat aan? Grijpt ons dat aan? Geldt het voor ons dat we onszelf verootmoedigen? En dat we onszelf mishagen? En dat we onszelf bij de Heere aanklagen? Dat je het moet zeggen. O Heere, er is in mijn leven niets te vinden. Waartoe U mijn leven bedoelt. Hebt U het recht op mijn leven, op mijn hart en op mijn tijd en op alles. U hebt er recht op dat ik U met heel mijn leven dien. En dat heel mijn zinnen en al mijn doen en laten op U gericht is. Maar er komt, Heere, helemaal niets van. Helemaal niets van. Ik leef er ver vandaan. Ik doe niet alleen zonde, maar ik ben ook zonde. Wel, gemeente, Golgotha laat zien dat de Heere dat doelmissen van de mens ernstig neemt. Want Hij heeft het bezocht aan zijn Zoon. Maar nu heeft de Heere Jezus in deze weg het doel weer bereikt. Hij heeft het doel bereikt. Als van ons mensen gezegd moet worden dat we in de zonde ondergedompeld zijn. En dat ons leven een en al schuld is. Als het van ons geldt, gemeente, wat er in de schriften staat. Niemand is rechtvaardig. Niemand is verstandig. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen onnut geworden. Niemand uitgezonderd. En dan zegt de apostel Paulus er nog achter. De hele wereld is voor God verdoemelijk. De hele wereld, dat betekent allen die haar bewonen, alle mensen. Opdat alle mond gestopt worden. Opdat we het zouden erkennen, gemeente. Opdat we het voor de Heere zouden belijden. Heere, wij missen het doel. Het doel dat U met ons leven hebt, we hebben het niet. En het is bij ons vandaan niet te ontvangen. En nu klinkt vanavond dit woord, dat de Heere Jezus het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Het doel is bereikt. De Heere Jezus heeft het waar gemaakt. Hij heeft het verworven, dat God weer eer wordt toegebracht. En dat de lofzang uit het stof gaat opklimmen. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het gedaan, zoals Hij het tot zijn Vader gezegd heeft. Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Wel, gemeente, dat kunt u niet zeggen. En dat kan ik ook niet zeggen. Er is er maar één geweest die dat in waarheid kon belijden. Ik heb U verheerlijkt op de aarde, o mijn Vader. Ik heb voleindigd het werk dat Gij mij gegeven hebt te doen. En nu heeft Hij het doel bereikt. Nu zal het toch weer waar worden. Nu zal er een volk zijn. Door zijn toedoen. Nu zal er een volk zijn waarvan de Heere het zeggen zal. Dit volk, dat heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. En dat is niet vanwege hun eigen prestaties. En dat is niet te verklaren vanuit hun eigen mogelijkheden. Maar dat is nou alleen te danken daaruit. Dat de Heere Jezus tot het einde toe gearbeid heeft. En dat Hij in zijn lijden en sterven het doel heeft bereikt. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En Hij zal zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Het doel is bereikt. En dan het derde. Het is volbracht. Dat betekent niet alleen, het werk is verricht. En het betekent ook niet alleen, het doel is bereikt. Maar het diepste, gemeente, het diepste, het eigenlijke, is nog niet gezegd. Het is volbracht. Dat betekent ook, en dat betekent ten diepste, nu zijn de beloften vervuld. Ja, dan moeten we allereerst denken aan de beloften van de profeten in het Oude Testament, aangaande de Heere Jezus. Eeuwenlang hadden de profeten in opdracht van de Heere hem in het vooruitzicht gesteld, dat hij komen zou, de Messias. Trouwens, het waren niet alleen de profeten die van hem hebben gesproken en zijn komst en zijn werk voorzegd hebben, maar het was allereerst de Heere zelf. Was dat niet, jongens en meisjes, in de moederbelofte? Was dat niet de Heere zelf, toen Adam en Eva gevallen waren? Was het niet de Heere zelf, o, die recht had om Adam en Eva van de aardbodem weg te doen? Maar in plaats daarvan gaat de Heere zijn belofte geven. De belofte ziend op deze Heere Jezus, op deze koning die de boze overwinnen zal. Ik zal vijandschap zetten. De Heere zegt, ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. En uit die ene belofte zijn zoveel andere beloften ontsproten. Daarom wordt het de moederbelofte genoemd. Wat is er van de Heere Jezus allemaal niet geprofeteerd? Dat hij voort zou komen uit het vrouwenzaad. Dat hij een zoon van Abraham zou zijn. Dat hij geboren zou worden als een regelrechte afstammeling van David. Dat zijn naam zou zijn Emmanuel. Dat hij als de knecht des Heren zou zijn, als een lam ter slachting geleid. En dat hij stemmeloos zijn mond niet zou opendoen. Al die beloften. De beloften ziende op hem. Op zijn komst. Op zijn weg. Op zijn werk. Al die beloften. Ze zijn nu vervuld. En ook al zijn er nog enige die heel concreet nog niet vervuld zijn. De belofte aangaande zijn opstanding. En dan gaan ze zijn terugkeer naar de hemel. Nochtans. Nu de Heere Jezus het werk verricht heeft. En nu het doel bereikt is. Nu zijn ze in beginsel allemaal vervuld. En als dan de Heere Jezus daar aan het kruis al die profetische woorden bij wijze van spreken overziet. O, dan is het zijn eigen gevolgtrekking. Nu is alles verwerkelijkt. Nu is het volbracht. Nu zijn al die profetische woorden vervuld. Het is volbracht. Het is vervuld. Al die beloften zijn vervuld. Maar gemeente, nu gaan we nog een stap dieper. Want niet alleen de beloften aangaande hem zijn vervuld. Maar nu zijn in beginsel al Gods beloften vervuld. Nu is het verbond van God vast geworden. Nu heeft het rechtskracht ontvangen. Nu ligt het fundament vast. Nu ligt er een grond. Nu is er bloed gestort. Ik moet, gemeente, in dit verband denken aan een machtig woord. Een woord dat u wel kent. Een woord dat we lezen in het formulier rond het heilige avondmaal. Een woord met een diepe inhoud. Een woord waarvan u, als ik het u zo straks noem, misschien zegt, ja, ik kende de woorden wel. Maar ik heb ten diepste de inhoud daarvan nooit zo verstaan. Dat zijn de woorden die daar in het tweede gedeelte van het formulier staan, als het gaat over de kracht en de waardigheid van de verdiensten van Christus. En de dierbaarheid en de kostbaarheid van zijn bloed. Dat is als we lezen dat de Heere Jezus zich vernederd heeft tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Met lichaam en ziel aan het houden des kruises. Toen hij, zo lezen we, riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan lezen we, opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En dan komt het. En hij heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, Het verbond der genade en der verzoening. En let op. Besloten. Hij heeft dat eeuwige testament, dat eeuwige verbond der genade besloten toen hij uitriep: het is volbracht. Zo spreken onze vaderen daarover en we kennen de woorden wel. Want eenmaal per 3 maanden dan lezen we ze immers. Maar hebt u ze ooit in verband gebracht met de stof van onze tekst? Oh, het staat er wel letterlijk. Maar we zijn dikwijls zo oppervlakkig in deze dingen. Let erop wat onze vaderen zeggen. De Heer Jezus heeft, toen hij het uitriep, het is volbracht. Toen heeft hij het eeuwige, het genadige verbond Gods, het verbond der verzoening, besloten. En wat bedoelen ze daarmee? Wel, gemeente, in de oorspronkelijke Latijnse tekst van het avondmaalsformulier, daar staat een woord dat ook weergegeven kan worden met: hij heeft dat verbond verzegeld. Hij heeft het bekrachtigd. Hij heeft het rechtsgeldig gemaakt. Dat heeft de Heere Jezus gedaan. En daarvan geeft hij uitdrukking als hij het uitroept: het is volbracht. Dat eeuwige verbond van God, dat staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Dat heeft de Heere Jezus besloten. Dat heeft hij rechtsgeldig gemaakt. Dat heeft hij kracht gegeven. Dat heeft hij bekrachtigd. En hoe dan? Wel, gemeente, daarmee dat de Heere Jezus op Golgotha betaald heeft. En dat is het diepste geheim. Hij heeft betaald. Wie kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd of eeuwigheid voldoen? Lieve gemeente, u niet en ik niet. Weet u toch wel dat er een schuld open staat van nature? Er staat een schuld open door de verbreking van dat verbond. Ja, dat was het werkverbond. Maar de Heer heeft van dat werkverbond geen afstand genomen. Dat staat nog steeds open, gemeente. Er staat een schuld open. Weet u dat toch? Enkele weken geleden hebben we erover gesproken. Over die brief. Die brief waarin uw schuld u openbaar gemaakt wordt. Hebt u hem al eens onder ogen gezien? Weet u wat ik nou hoop? Dat u daarmee naar de kerk gekomen bent. Dat uw nood was. Dat het was wat vanavond u naar de kerk dreef. Want dan heb ik een boodschap voor u. Oh, toch wel. Maar dan heb ik een gepaste boodschap voor u. Toen de Heere Jezus het uitriep: het is volbracht. Toen heeft hij dat verbond, dat eeuwige verbond, besloten. Hij heeft het rechtsgeldig gemaakt. Hij heeft het van een fundament voorzien. Want er is betaald met de prijs van zijn bloed. Er is voldaan, geliefden. De schuld is geboet. De straf is gedragen. De breuk is hersteld. Aan Gods gerechtigheid is genoegdoening gedaan. Oh, dan mogen we het wel zingen met Psalm 85. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte is geblust. En dat is de diepste reden dat de Heere Jezus het uitroept: het is volbracht. Nu de Heere Jezus zijn bloed gestort heeft, nu is, geliefden, aan de voorwaarden van het verbond voldaan. En u kunt er niet aan voldoen. Met al uw getop en met al bij elkaar rapen misschien van allerlei dingen waar u waarde aan hecht, maar waarvan ik u vanavond zeg dat het voor Gods rechterstoel geen enkele waarde heeft. Dit is de voorwaarde. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedt. En de Heere Jezus, Hij heeft het uitgeroepen. Oh, het was een belijdenis voor zijn vader. Maar het is gelijkertijd een getuigenis voor allen die met dat pak lopen. En die niet weten hoe ze het kwijt kunnen raken. Hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Er is voldaan. Er is betaald. Hij heeft het verbond der genade besloten. Hij heeft het rechtskracht verleend. Ik denk hier aan de brief van de apostel aan de Hebreeën. Als hij spreekt over de Heere Jezus. De middelaar, hij zegt van het betere verbond. Er staat eigenlijk van het krachtiger verbond. En dat wijst op de rechtskracht die dat verbond ontvangen heeft in zijn bloed. Dat bloed der besprenging, geliefden. Dat op Golgotha te zien was. Dat bloed der besprenging dat betere taal spreekt. Dat krachtiger is dan het bloed van Abel. En dan al het bloed dat in al die eeuwen gevloeid is. Uit de stieren en de bokken die daar op het altaar in de tabernakel in de tempel in Jeruzalem gevloeid zijn. En het is nu. Het is nu vanwege dat bloed. Jawel, het is nu vanwege dat bloed. En vanwege de rechtskracht die hij aan zijn verbond gegeven heeft. Dat nu al Gods beloften in Christus ja en amen zijn. De Heere, hij zweert bij zijn eigen naam. En bij de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Het is waarachtig. Al mijn beloften zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Want de genadegiften Gods en zijn roeping, die zijn onberouwelijk. Mag ik u één enkel voorbeeld geven? En dan beperk ik me maar tot een woord van de Heere Jezus zelf. Als hij daar staat op de kansel in de synagoge van Nazareth. En als hij de rol van Jesaja leest. En als hij het zegt. De geest des Heeren, Heeren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden. En dan komen die beloften, geliefden. Dan komen ze. En dat zijn gepaste beloften. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen. Zijn er vanavond armen in ons midden? Werkelijk armen die niets hebben. Die nog maar één naam nodig hebben. En dat is de naam van de Heere Jezus. Wel, dan zegt hij het zelf. Dit verbond, deze beloften, die zijn in mij ja en amen voor zulke armen. En aan hen verkondig ik het evangelie. Want dat verbond van mij, dat heeft rechtskracht. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen loslating te prediken. De blinden het gezicht. De verslagenen heen te zenden in vrijheid. En te prediken in het wel aangename jaar des Heren. Wel, zo heeft de Heere Jezus het uitgeroepen. Het is volbracht. De Heilige God, die zijn offer aanvaard heeft, die staat er garant voor. Het is waar en zeker. En nu mogen Gods kinderen op deze hoogte leven. Ja, hoort u wat ik zeg? Ze mogen op deze hoogte leven. En ze ervaren het in de diepte. Daar schenkt de Heer het. Als ze zichzelf kennen als zo'n arme. En als zo'n verbrokene. En als zo'n verslagene. Als een die in de gevangenis zit. Wel, dan mag ik het bidden. Dan mag ik het vragen. Of de Heer zijn beloften vervullen wil. En dan zeg ik het. En we zeggen het, ik was onnadenkend. Maar wanneer we het mogen horen en zeggen in het licht van dit woord van vanavond, dan mogen we het vragen om Jezus wil. O, dat geeft alles reden tot verootmoediging. Dan moeten we onszelf aanklagen, want Gods kinderen leven zo dikwijls beneden deze stand. Dan klagen ze. Dan klagen ze, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Maar zegt de Heere, maar het verbond van mijn vrede zal niet wijken. Dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Zo vast staat dat verbond. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zullen gaan. Alzo heb ik gezworen. Dat ik niet meer op u toornen nog u schelden zal. Want bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen. Maar het verbond van mijn vrede, dat gefundeerd is in het bloed van mijn lieve zoon, dat zal niet wankelen en dat zal niet wijken tot in eeuwigheid. En daarom, dat is de toepassing, daarom, gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, de Heere zegt het, ik zal u op saffieren grondvesten, ik zal uw stenen gans sierlijk maken. En in mijn lieve zoon zal ik u geven alles wat u ontbreekt. En dan tenslotte, gemeente, is er nog iets. Dat woord van de Heer Jezus, dat zesde kruiswoord, het heeft eigenlijk nog een diepere laag. En dat hangt samen met de taal waarin de Heer Jezus dit woord heeft uitgesproken. Want de Heere Jezus heeft geen Grieks gesproken, maar hij sprak Aramees. En wanneer we nu nagaan wat dat woord, het is volbracht, hoe het geklonken heeft in het Aramees, dan is het een woord waarin we een ander woord herkennen. Dan heeft de Heere Jezus letterlijk uitgeroepen: Nishlam. En dat is een verbuiging van het woord shalom, vrede. Toen de Heere Jezus aan het kruis hing en toen hij sterven ging en toen hij het weten mocht en belijden ging, het werk is gedaan, het doel is bereikt, de beloften zijn vervuld, het verbond is gegarandeerd. Toen heeft hij het tegelijkertijd uitgeroepen en nu. Nu is er vrede gemaakt. Letterlijk, vrede is er geworden. Het is volbracht. En geliefden, dat is het grootste wonder. Dat er hier op aarde, dit oord van duisternis, van zonde, van ongerechtigheid, van opstand, dat er hier een ogenblik vrede was. Daar op de kruisheuvel Golgotha, daar is vrede gesticht. Daar heeft Christus, die zijn bloed gestort heeft en zijn hart geschonken heeft aan zijn goddelijke Vader, vrede gemaakt. Vrede voor wie? Vrede voor verlorenen, geliefden. Vrede van wie het geldt dat ik geneigd ben God en mijn naaste te haten. Vrede voor mensen die zo verdorven zijn dat ze ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Mensen die opstandeling tegen de Heere zijn, die leven van nature in pure vijandschap tegen hun schepper. Maar nu zegt de Heere Jezus het, nu heeft hij het verworven, de breuk is geheeld, vrede is geschapen. En dan niet alleen vrede aan de buitenkant, maar vrede van binnen. Dat woord shalom, het steden, een en al vrede, harmonie, eeuwigheidsvrede. Vrede tussen de heilige God en onheilige mensen. Die vrede, het is volbracht, heeft de Heer Jezus uitgeroepen. Vrede is verworven, want Gods wet is vervuld. De toorn is gestild. De vloek is weggedaan. En in de plaats daarvan is vrede gekomen. Door hem van wie de apostel Paulus het beleidt. Hij is onze vrede. En wie nu daarin delen mag, door Gods genade, die geldt het wat de Heere zegt. Dan zal ik niet meer op u toornen. En ik zal u niet meer schelden, want ik bezoek de zonde maar één keer. Wanneer ik ze voor u op mijn lam heb gelegd, dan zal ik ze u niet meer bezoeken. In die dagen, lezen we in de profetieën van Jeremia, in die dagen, wel dat zijn deze dagen, dat zijn de dagen van Golgotha en daarna. In die dagen zal de ongerechtigheid van Juda gezocht worden en de zonde van Israël. Maar ze zal er niet meer zijn. Want, zegt de Heere, ik zal ze diegenen vergeven die ik zal doen overblijven. En wie zijn dat? Wie zijn dat die de Heere zal doen overblijven? Oh, dat zijn geen mensen met eigen prestaties. Dat zijn geen mensen met allerlei eigen mogelijkheden. Maar ik. Ik zal mij doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. En dat gaat op de naam van de Heere vertrouwen. Dat gaat de naam van deze Christus spellen. En het gaat in hem zien. De vredevorst. Die uit de hemel gekomen is. Om op deze aarde vrede te stichten. En dan. Dan kan het lijden. Dan zeg ik het. Wij dan. Gerechtvaardigd zijnde door het geloof. O, wat een wonder. Hebben in Christus. En door Christus. Vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. O, dan weet ik het wel. Dan is aan deze zijde van het graf de vrede nog niet compleet. Want in mijn hart is zoveel wat tegen de Heere ingaat. En de diabolisten, ze bestoken me. En de wereld wil me verleiden. Nee, de dag van de volledige vrede is er nog niet. Maar in beginsel. In beginsel schenkt de Heere het me. En het staat uit. Want Hij die het heeft uitgeroepen, het is volbracht. De vrede is verworven. Hij is nu in de hemel, aan de rechterhand van zijn Vader. En daar zorgt Hij ervoor. Daar is Hij ook de vredestichter. En daar bidt Hij voor al de zijnen, die nog zoveel onvrede in hun hart meedragen. En daar bidt Hij. Daar bidt Hij voor hen. En daar brengt Hij hun nood bij zijn Vader. En Hij gaat ze bereiden, om ooit die vrede te ontvangen. Die vrede die tot in alle eeuwigheid alle verstand te boven gaat. En eens zal het zijn. Dan zal de vrede neerdalen in de nieuwe hemel en in de nieuwe aarde. Dan zal de Heer Jezus het nogmaals zeggen. En alle gezaligden met hem. Hij zal het zeggen. Het is volbracht. Het is nu werkelijk vrede. En Johannes op Patmos, die heeft er iets van gezien. Ik hoorde als een stem van een grote schare. En van veel wateren. En van sterke donderslagen. Zeggende, halleluja. Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Op het kruis al, toen Hij de boze overwonnen heeft. Toen Hij zijn werk verricht heeft. Toen Hij het doel bereikt heeft. Toen Hij de beloften vervuld heeft. Toen Hij het verbond bekrachtigd heeft. En toen Hij de vrede verworven heeft. Hij heeft als koning geheerst. En daarom, laat ons blijde zijn. En laat ons vreugde bedrijven. En Hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen. Maar geliefde gemeente, dit is het evangelie. Dit is de prediking die vanaf het kruis geschied is. En waarvan vanavond een zwakke echo onder ons weer klinken mag. Maar de vraag is, als straks deze koning zijn volk vergaderen zal. Zal het dan toch niet zo zijn? O God, verhoede het. Nu er zo grote zaligheid is verworven. En vanavond aan uw hart gelegd. Zal het dan toch niet zo zijn. Dat u. Of jij. Begint. Buiten te staan. Amen. We zingen Psalm 85 vers 4. Laat ons samen danken en bidden. Wij danken uw grote naam, ootmoedig Heere, voor dit machtige en diepe woord, waarvan wij pover iets hebben kunnen zeggen. Het is veel te diep, Heere. En het is veel te hoog. En het is veel te vol. Maar als ons kleine hart ermee gevuld is, door uw goddelijke geest, Heere, dan is het ook al vol. En dan is het genoeg. Dan verstaan we er iets van. Dat uw lieve Zoon gekomen is met het oog bovenal, met het oog op uw goddelijke deugden. De deugd van uw heiligheid, die gekrenkt was. De deugd van uw gerechtigheid, die was aangetast. De deugd van uw goddelijke liefde, die was versmaad. Uw deugden, Heere, maar in hem vallen ze samen. En hij heeft het vervuld. Hij heeft alles vervuld. Hij heeft betaald. Hij heeft alles gedaan wat te doen was. En zo heeft hij het voor uw aangezicht, o zijn goddelijke Vader, maar ook voor het aangezicht van zijn kerk. Hij heeft het gezegd, diep en aangrijpend. Het is volbracht. De vrede is verworven. Het doel is bereikt. Wilt u het genadig toepassen in ons leven, Heere? O, het is wel een wonder als u het doet. Maar Heer, u bent toch een God van wonderen. En u, Heere Jezus, u draagt toch de naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Dan mogen we toch vragen, Heere. Dan zien we vanavond maar af van onszelf. En dan mogen we het vragen, wijzend op u. En op uw kruisverdiensten. Schenk het. In de harten van jongeren en ouderen, opdat we het verstaan wat nodig is. In dit leven en na dit leven, wanneer het blijken zal, voor uw rechterstoel, welke gerechtigheid geldt. En het is geen andere dan die op Golgotha verworven is. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 85, het eerste vers. Psalm 85, vers 1. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.